Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de werking en bijwerking van deze therapie.
En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique. Beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog ACT-coach. Met onze kennis en ervaring zullen wij jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de Antihormonologen. Veel luisterplezier.
Welkom bij de 16e aflevering van onze podcast. Net een wat langere pauze dan dat jullie van ons gewend zijn. Dat kwam door onze vakanties. We hopen dat jullie ook genoten hebben van een fijne zomer. Wij zijn in ieder geval weer helemaal fris en vol energie om door te gaan met de podcast. En met alle andere leuke dingen die we gaan doen, die voort zijn gekomen uit het podcast maken. Daar hebben we echt heel veel zin in. En Jut, waar gaan we het deze keer over hebben?
Ja, we gaan deze aflevering het met jullie hebben over stemmingswisselingen bij de behandeling met antihormonale therapie. En toen wij daar een post over maakten op ons Instagram-account, wat eigenlijk jullie vraag is naar dit onderwerp, kregen wij dus mega veel reacties.
Enorm, ja.
En een greep uit deze reacties op ons account waren het korte lontje op het werk, willen stoppen met de antihormonale therapie, eigenlijk geen leven zo, de invloed van voeding, slecht slapen, moe zijn, piekeren, die vicieuze cirkel die daarbij hoort, moeite om een gezin draaiende te houden met jonge kinderen. Wat doe je op je slechtste momenten? Agressieve gedachten en het niet echt meer kunnen genieten.
Het zijn er nogal wat, hè?
Zeg dat.
Nou, gezien de vele reacties en na al ons uitzoekwerk over de stemmingswisselingen gaan we het 2 afleveringen over hebben. Mm-hmm. Want het is toch echt wel een lastige bijwerking. En dan gaan we het in deze aflevering vooral hebben over wat je zelf kunt doen en wat je kunt inzetten om er beter mee om te gaan. En dan in de volgende aflevering gaan we eens kijken wat je medicamenteus zou kunnen doen. En hiervoor zullen we natuurlijk contact opnemen met deskundige mensen. Dus we hebben genoeg te vertellen.
Ja, helemaal eens. En zoals jullie van ons gewend zijn, gaan we eerst weer een stukje achtergrondinformatie met jullie delen. Want wat is nu eigenlijk een stemmingswisseling en waar komen deze vandaan? We zullen eerst nog een keer beschrijven wat er eigenlijk ook sowieso allemaal gebeurt als je de overgang in komt. Dus al los van de behandeling met de antihormonale therapie. Want meer dan 50% van de vrouwen ervaart stemmingswisselingen als overgangsklacht gedurende de menopauze. En stemmingswisselingen worden gedefinieerd als een extreme of abrupte schommeling in je emotionele functioneren die je humeur doen omslaan zonder dat daar echt een duidelijke reden voor is.
Ja, en de term mood swings wordt daarbij vaak gebruikt. Hè? Dat is ook wel veel gehoord, denk ik, en veel gebruikte term. En iedereen ervaart wel die stemmingswisselingen op een andere manier, maar de meest voorkomende symptomen die we wel horen van stemmingswisselingen zijn bijvoorbeeld onverklaarbare emoties, depressie, gebrek aan motivatie, prikkelbaarheid, agressie, minder geduld, meer stress, angst, nervositeit, melancholische gevoelens. Ja, en wat zijn dan eigenlijk ook de oorzaken, Jut?
Ja, die oorzaken van die stemmingswisselingen tijdens de overgang en ook wel tijdens de behandeling met antihormonale therapie worden grotendeels veroorzaakt door de hormonale veranderingen die je in deze periode doormaakt. In het vroege begin van de overgang daalt de oestrogeenproductie en de hersenen willen als soort overcompensatie deze productie weer opvoeren, waardoor je FSH-spiegel, dat follicelstimulerend hormoon, omhoog gaat. En deze stijging geeft echter een hormonale storing in het limbisch systeem van de hersenen. En dat is een deel van de hersenen waar je je emotionele reacties reguleert. En hierdoor kunnen dus die ongewenste en hevige stemmingswisselingen ontstaan.
Ja, en door die lage oestrogenen gaat ook je serotoninespiegel omlaag. En dat is je slaap- en gelukshormoon.
En zijn er dan buiten deze 2 hormonen nog andere hormonen verantwoordelijk voor je stemming?
Ja, zeker. Dan moet je denken aan endorfine, oxytocine en dopamine en cortisol. Dus als je kijkt hoeveel hormonen er van invloed zijn op je stemming, dan zie je ook gelijk hoe ingewikkeld het is als de balans verstoord is. Mm-hmm. Je moet het een beetje zien dat als je in een orkest speelt en één iemand speelt de noten fout, ja, dat dan het hele orkest vals klinkt.
Ja, dat is een goede metafoor, ja, hè? Om te zien dat het zo belangrijk is dat het goed samenwerkt.
Ja, en dat het niet gek is als het verstoord is. Hè, dat je dat dus merkt aan je lijf en je stemming.
Dat je af en toe vals speelt.
En dat je af en toe vals speelt, letterlijk en figuurlijk. Ja, precies.
Ja, en overgangsklachten die je natuurlijk sowieso kan ervaren in de overgang. Maar ook vooral met de behandeling met de antihormonale therapie. Zoals opvliegers, nachtelijk zweten, hoofdpijn, fysieke veranderingen en die vermoeidheid. Die dus allemaal te maken hebben met die verstoring van die hormoonspiegels. Kunnen dus wel je stemmingswisselingen erger maken. En wat zou je nou zelf kunnen doen tegen die stemmingswisselingen? Want dat is natuurlijk altijd een belangrijke vraag.
Ja, zeker. Nou ja, je humeur heb je helaas, en dat weten we allemaal, niet altijd zelf in de hand. Maar toch zijn er wel een aantal zaken waar je rekening mee kunt houden om die stemmingswisselingen te beperken. Mm-hmm. Naast dat je omgeving veel invloed heeft op je humeur, speelt vooral voeding een belangrijke rol wanneer het aankomt op die stemmingswisselingen. Uit recent onderzoek blijkt dat een slecht humeur voornamelijk veroorzaakt wordt en voorkomt bij mensen die slechte vetten eten. Deze mensen maken ook meer kans op een depressie. Dus wil je juist je humeur proberen te verbeteren door middel van voeding, wat kun je dan doen?
Ja, wat kun je doen? Dat is natuurlijk een goede vraag. Het is denk ik belangrijk om je voedingspatroon nog eens een keertje goed onder de loep te nemen. Want naast die slechte vetten zijn ook bijvoorbeeld snelle koolhydraten funest voor je humeur. En dan moet je denken aan het eten van bijvoorbeeld witbrood, snoep, koekjes, witte rijst, pasta. Dit zorgt allemaal voor een gigantische piek in je bloedsuikerspiegel. En insuline in je lichaam speelt hierop in en zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel snel weer daalt. Hierdoor krijgt je lichaam weer snel behoefte aan suiker. En dit proces is voor veel mensen bekend, maar weten niet dat hun humeur hierin meegaat en dezelfde pieken en dalen doorstaat. Je eetmomenten dus verspreiden over de dag en zoveel mogelijk langzame koolhydraten eten zorgt dus voor minder van die pieken en daardoor een stabieler humeur. Een belangrijke vitamine is vitamine B. Die speelt dus ook een grote rol in het reguleren van stemmingswisselingen. En vitamine B kun je vinden in onder andere bladgroenten, aardappelen, melk en afgeleide producten hiervan, mager vlees en bruin brood. Alle soorten vitamine B hebben een positieve invloed op je humeur en daardoor je psychologische evenwicht. Maar ook magnesium kan bijdragen aan een goed humeur. Dit zorgt namelijk voor ontspanning van de spieren en vermindert de stress. En ook nog een andere hele belangrijke is omega-3-vetzuur. En dat is voornamelijk aanwezig in vette vis. En dat kan ook erg van belang zijn om binnen te krijgen. En dat sowieso één keer per week goed toe te voegen aan je menu. En heb jij nog andere tips?
Ja. Zo zijn onder andere bananen, bruine rijst, pompoenpitten, sesamzaadjes en pure chocola. Jawel.
Kijk.
Goed voor de aanmaak van gelukshormonen. Dus kortom, om je humeur een boost te geven door middel van voeding, eet gezond, gevarieerd, verdeel je maaltijden, dat zeiden we al, hè, en zorg voor genoeg groente en fruit en probeer wekelijks dus die vette vis te eten. En probeer dan die bovenstaande voedingsmiddelen te integreren in je dagelijks menu en kijk eens of het verschil maakt. Mm-hmm. Wat we daarin wel willen benadrukken is, probeer echt die voedingsstoffen uit eten te halen en ze niet door middel van supplementen binnen te krijgen. Omdat je dan toch gewoon niet weet wat je binnenkrijgt. En in principe is, als je het uit de voeding haalt, krijg je genoeg vitamine en goede stoffen binnen.
Ja.
En een tip zou kunnen zijn om de momenten dat je meer stemmingswisselingen ervaart, is opschrijf wat je gegeten hebt en dan te onderzoeken of daar een patroon in zit.
Ja, goede tip. Dat is sowieso, hè. Wij zijn altijd wel fan van, ook al eerder gezegd, van de dagboekjes om je klachten in kaart te brengen en dan ook eens te kijken wat heeft die dag je gebracht.
Ja.
Want soms zie je daar dan toch ook echt een patroon
zeker
in.
Zeker, ja.
En voor deze klacht, waarin we dus ook echt veel gelezen hebben over het belang van voeding en wat dat kan doen, is dat denk ik een hele goeie om te kijken of je daar een trigger in kan vinden.
Hou het gewoon eens een weekje bij of zo,
ja,
hè?
Zeker.
Ja, en dan het slapen, hè? Ook voldoende of juist te weinig slaap heeft invloed op je stemming en humeur de volgende ochtend. Denk er maar eens aan hoe knorrig je kunt zijn wanneer je tekort geslapen hebt en hoe prikkelbaar je kunt zijn als je moe bent. Je kunt je slaapgedrag proberen aan te passen om te vermijden dat je humeur eronder gaat lijden. Naast voldoende slaap per nacht, over het algemeen wordt een minimum van 7 uur per nacht aangeraden, is te veel slaap ook funest. Per persoon verschilt het ideaal aantal uren, maar gemiddeld zou rond de 7, 8 uur slaap voldoende moeten zijn.
En ook de omstandigheden tijdens het slapen zijn van belang. Kijk nog eens een keer kritisch naar je slaapkamer. kun je je slaapkamer helemaal donker maken. Maak je nog veel gebruik van blauwe licht, zoals dat genoemd wordt. Dus denk dan aan een televisie, je telefoon of de iPad. Slaap je met een klein lampje aan? Uit onderzoek is gebleken dat het inslapen met dat licht nog aan een slecht effect kan hebben op je nachtrust. Dus wat belangrijk is om er zoveel mogelijk aan te doen, dat je slaapkamer tijdens de nacht zo donker mogelijk is. Koop dus bijvoorbeeld goede verduisterende gordijnen. Vergeet niet om de lichtsterkte van bijvoorbeeld ook je digitale wekker te dimmen. Want deze produceren soms zoveel licht dat je er dus bijna een boek bij kunt lezen. En verban het liefst dat blauwe licht uit je slaapkamer. Dus geen tv, geen schermpjes. Je lichaam moet weten dat de slaapkamer een plek is om te rusten en voor intimiteit. Niets meer en niks minder. En nog een tip is dat je voor de extra rust nog eens met een zacht slaapmasker zou kunnen slapen.
Ja, en ook stress kan natuurlijk gezien worden als een echte trigger voor stemmingswisselingen. Dit kan je dagelijks functioneren niet alleen beïnvloeden, maar is ook echt nadelig voor je gezondheid en je welzijn. Daarom is het belangrijk om stress serieus te nemen.
Ja, het is natuurlijk logisch hè, dat je in deze periode van je leven en bij die borstkanker en de behandeling met antihormonaal therapie stress ervaart. Maar als het je leven gaat beheersen, dan is het goed om met jezelf en je naasten, maar zeker ook met je zorgverleners te kijken wat je daaraan zou kunnen doen. En het zoeken naar iets wat voor jou ontspannend werkt kan echt helpen om stress te verminderen en het geluksgevoel te stimuleren. Waardoor je hopelijk dan dus ook wat minder stemmingswisselingen zou kunnen ervaren. Ja, en wat zijn dan geluksmomentjes? Hè? Dat is natuurlijk voor iedereen, heel verschillend. Wat is voor jou bijvoorbeeld een geluksmoment?
Nou, waar ik heel rustig van word, is als ik in mijn moestuin werk, dan denk ik opeens, ik heb niet nagedacht.
Oh ja, hè,
dus dan staat je hoofd echt even
hoofd
stil
uit.
En dan word je echt ontspannen. En bij jou?
Ja, ik herken dat bij mij ook niet heel vaak gebeurt dat mijn hoofd echt uit is.
Nee.
Maar ik kan bijvoorbeeld ook echt heel erg genieten van de kleine dingen, zoals een bakje koffie in het zonnetje. Ja. En kijken naar de jongens die lekker aan het spelen zijn. Dus dat zit hem voor mij ook echt wel in kleine dingen.
Ja. Ja, het kan natuurlijk voor alles zijn. Hè. Het kan wandelen, zwemmen, lezen, sporten. En wat we zeggen, het is ook natuurlijk voor iedereen anders. En het hoeft juist niet in grote dingen te zitten. Als je blij wordt van lekker op een bank een boekje lezen, ja, ga dan lekker dat boekje lezen. Of als je blij wordt van met je handen in de aarde in die tuin te werken, ga dat dan lekker doen.
Ja.
Zoek je eigen geluksmomenten op en probeer die ook voor jezelf in te plannen. Dus echt bewust te kiezen voor die me-time. Hè, zet jezelf een keer op nummer 1. Dat betekent absoluut niet dat je alleen maar aan jezelf denkt.
Nee, ik heb altijd het idee dat echt een beetje als een soort vies woord ervaren wordt. Hè, dat
me-time. Ja.
Maar helemaal eens. Het is zo goed om voor jezelf te zoeken naar echt even die kleine momenten waarop je gewoon even uit mag zijn.
Ja.
En kan genieten en ontspannen.
Ja, en als je weet, als je door de stress, als je het niet meer ziet. Hè, dus als je niet meer ziet wat jouw geluksmomenten zijn. Bespreek het ook met anderen. Hè.
Zeker.
Ga gewoon eens kijken wat je eerder prettig vond om te doen. En kijk eens of je daarna terug kan pakken.
Ja.
Ja, en daarnaast kan natuurlijk ook yoga of mediteren heel helpend zijn om je humeur te stabiliseren. Er is op dit moment een heel interessant programma op de VRT met Tom Waas. Dat heet Kalm Waas. En daarin gaat Tom Waas op zoek naar wat hem stress geeft. En de neuroloog laat ook op de MRI beelden zien dat ook stress echt te zien is in je brein. En daarnaast laat ze dan ook zien wat een groot effect mediteren kan hebben. Ja, dat is echt onvoorstelbaar wat dat doet
op
je hersenen.
En jij hebt al gekeken, bij mij staat het nog op het lijstje.
Ja, zeker.
Maar we hebben daar wel een heel mooi plaatje van. Dus dat is wel leuk. Dat zullen we nog delen op onze socials.
Ja.
Wat die MRI-beelden dan doen als je mediteert.
Ja.
En stress en mediteren naast elkaar, dat is echt bizar.
Ja, en volgens mij is echt mediteren is mega moeilijk. Volgens mij moet je dat ook echt oefenen.
Ja.
Maar mediteren hoeft natuurlijk geen mediteren te zijn. Je kan natuurlijk een meditatief moment op allerlei soorten manieren zoeken.
Ja.
Maar wel met het effect dat het dus rustgevend,
ontspannend werkt.
Rustgevend, ontspannend, stressverlagend werkt.
Ja.
En tegenwoordig wordt er ook vaak wel in inloophuizen yoga of andere ontspanningstherapieën aangeboden. Dan kan je dat samen met lotgenoten doen. En dat kan ook helpen om je minder eenzaam te voelen. Want één ding is zeker, je bent echt niet alleen hierin. En het voordeel van inloophuizen is vaak ook dat daar de yoga of wat je daar ook aan ontspanningstherapie kan doen betaalbaarder en soms ook wel gratis is. En dat is ook wel goed om een keer te vermelden, want wij realiseren ons ook dat alles rondom ziek zijn echt heel, heel veel geld kost.
Zeker. Dus dat zijn hartstikke goede tips om eens te kijken of dat bij jou in de buurt te halen is. Als je daarvan denkt dat jou dat zou kunnen helpen.
Ja, zeker.
Ja, dus al met al zijn er best wel wat dingen die je zelf zou kunnen proberen om aan die stemmingswisselingen te kunnen doen. Maar lukt dat dan niet, zoek hulp, hè? En schroom niet om dit te doen. Bespreek het ook met je naaste, want dit kan ook al echt enorm de lucht klaren. En vraag ook echt hulp aan je zorgverleners. Naast dat je jezelf enorm in de weg kan zitten qua humeur, kan dit natuurlijk ook van flinke invloed zijn op je relatie en je gezin. Hè? Dat waren ook echt wel dingen die we veel terugkregen via de reacties.
Ja.
En wat dan daarin nog een tip zou kunnen zijn, is probeer niet om in het heet van de strijd hier discussies over aan te gaan, want dan dat is meestal sowieso niet heel constructief en het levert niks op. Maar probeer het dan juist in rustige vaarwater te bespreken. Spreek uit wat er gebeurt en kijk of de irritaties over en weer zijn die misschien oplosbaar zijn. En wat je van elkaar nodig hebt en hoe je elkaar kunt helpen. Merk je ook dat problemen op je werk daarin een rol spelen, probeer dat dan ook bespreekbaar te maken en wacht daar niet te lang mee. Want hoe langer je de stress voelt, hoe meer je dus jezelf tekort doet en hoe meer alles uit de disbalans raakt. Nou, kijk ook waar je je daar vertrouwd bij voelt. Hè? Een fijne collega, de manager of misschien de bedrijfsarts. En je kan er ook eens voor kiezen om hulp te vragen bij Stop Nu. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Mm-hmm. Dat is een organisatie die werkgevers en werknemers ondersteunt bij het reïntegreren na een behandeling bij kanker. Zij hebben dus een hele fijne website waar je informatie op kan vinden en zelfs een vrijblijvend spreekuur. Dus bij vragen kan je dat ook zeker eens proberen.
Ja, en dat spreekuur is inderdaad dus ook voor werknemers, hè? Niet alleen voor werkgevers.
Eens.
Als werknemer en je hebt er vragen over, kan je daar gewoon vrijblijvend naar bellen. En wat we ook nog wel willen benadrukken, is wat we ook gelezen hebben uit recente wetenschappelijke artikelen, is dat het goed is om zo snel mogelijk, als je die problemen ervaart tijdens die antihormonale therapie, om daar hulp bij te zoeken. Omdat dat de kans dat je dus de therapie langer gaat volhouden, vergroot. Dus schroom niet. Want naast dat het hele traject natuurlijk, wat we allemaal al genoemd hebben, stress, de fysieke veranderingen en de onzekerheden je humeur kunnen beïnvloeden, kan het natuurlijk ook gewoon natuurlijk echt door die antihormonale therapie komen. Maar de ervaring leert wel dat het een combinatie van bovenstaande factoren is. Maar soms is gewoon een keer een proefstop van de antihormonale therapie toch echt een goede beslissing. Dat doe je natuurlijk niet zelf, maar dat bespreek je met je arts of verpleegkundig specialist. En dat kan je voor een korte periode echt veilig doen. En dan kun je eens gaan kijken of je je anders voelt. Ervaar je dan inderdaad minder stemmingswisselingen, dan zou je kunnen bespreken hoe je toch weer kunt starten met de therapie. Met hetzelfde middel en dan misschien met extra ondersteuning. Bijvoorbeeld medicamenteus, daar gaan we het nog over hebben. Of dat je switcht naar andere antihormonale therapie.
Ja, en zaken die we toch ook nog wel willen benoemen, die ook ondersteunend zouden kunnen zijn, zijn toch ook acupunctuur en ademtherapie. Deze onderwerpen hebben we ook al eerder besproken in onze aflevering over opvliegers, hè, waar onze acupuncturist aan het woord is geweest. En de aflevering waar onze AJA's, dus de ervaringsdeskundigen, aan het woord waren.
Ja, zeker de moeite waard om nog een keer terug te luisteren. Zeker.
Wat we ook nog heel graag willen noemen is dat de acceptance en commitment therapy, de ACT, dus heel erg geschikt kan zijn ter ondersteuning in dit moeilijke proces. Alles wat we eigenlijk eerder genoemd hebben, komt daarin samen. ACT kan dus heel effectief zijn bij veel psychische en emotionele problemen, waaronder dus ook angststoornissen, depressie en relatieproblemen. En door te werken aan het vergroten van je psychologische flexibiliteit en dus te kijken naar wat voor jou echt belangrijk is, kan ACT je ondersteunen. En we hebben iedere keer ook wel wat stukjes uit de ACT aangetipt en wat tips gegeven. Die metaforen hebben natuurlijk vaak terug laten komen. Het geven van een naam aan je gedachten. Dat zijn natuurlijk allemaal losse onderdelen uit de ACT. Maar als je de ACT echt zou willen toepassen voor dit stukje, is het eigenlijk wel een advies vanuit ons om dat hele traject dan te volgen. En dat moet je eigenlijk ook echt onder begeleiding doen.
Zeker, ja.
Want dan kun je er dus ook echt het hele traject bij betrekken.
Ja, en dan kan je er waarschijnlijk ook het meeste winst uit halen. Waarvan we denken dat je daar wel veel winst uit zou kunnen halen.
Absoluut.
Maar ja, we hebben zelf ook wel weer gemerkt met al het uitzoekwerk hoe ingewikkeld stemmingswisselingen zijn. En hoe ongelooflijk naar het is als die je leven beheersen. Hè? En we hopen dat we jullie met deze tips weer een beetje hebben kunnen helpen om een balans te vinden, waardoor de pieken en de dalen er een beetje afgaan. Laat ons het weten wat je nog meer wil horen. Want zoals al eerder gezegd, gaat de volgende aflevering nog een keer over stemmingswisselingen. Maar dan gaan we vooral kijken welke medicamenteuze ondersteuning er mogelijk is.
Ja, we willen jullie weer hartstikke bedanken voor het luisteren. Wij zijn blij dat we weer terug zijn. Mocht je nou onze podcast behulpzaam vinden, voel je dan vrij om deze te delen en te verspreiden, zodat nog meer mensen ons kunnen vinden. En wij kijken uit naar de volgende aflevering. Ja. Tot dan.
Tot dan.